Thank you. Goedemorgen, jongens en meisjes, vaders, moeders, opa's, oma's, vriendjes, vriendinnetjes, allerlei bekenden. Fijn dat we hier met elkaar het kerstfeest van de zondagsschool zo met elkaar mogen vieren. Voorop zien we voor de kerktelefoonluisteraars, zal ik dat even vertellen, op het programma staat wij zijn op weg. En dan staat er een tekening onder. En die tekening die laat een paar mannen zien die op weg zijn achter een ster aan. Nou, dat verhaal komt ook terug in hetgeen wat dadelijk verteld wordt. Alleen ik wilde daar toch even bij stilstaan van die mannen die achter een ster aan gingen. In het verleden, en er wordt nu nog gezegd, van dat waren sterrenkijkers, magiërs. En nou, er was niet zo'n goed teken als die mensen naar de sterren keken om daarna te kijken van wat er in de toekomst te verwachten viel. Maar deze mannen, die zagen een bijzondere ster. En God gebruikte die ster om die mannen erbij te bepalen dat er iets bijzonders aan de hand was. En nu zijn er uitleggers die vertellen dat deze mensen misschien wel nakomelingen van Abraham waren. En dat ze daarom ook wisten of konden weten dat er vanuit Abraham vandaan de verlosser geboren zou worden. Iets bijzonders zou gebeuren. En hoe komen ze daarbij? Dat wil ik nog even vertellen. In Genesis 25 wordt er ook verteld dat Abraham nog een vrouw had, Uthera, en daar had hij 6 zonen bij. En 6 zonen, die werden naast Ismaël ook weggezonden. En waar werden ze heen gestuurd? Naar de oosterlanden staat er, oftewel naar het oosten. En de wijzen kwamen uit het oosten vandaan. En vandaar werd toen de link gelegd van dat wellicht ook nageslacht van Abraham zou zijn, wat nu op weg was om de grote koning te eren, God de eer te brengen, omdat ze wisten dat de verlosser geboren was. Op zich een mooie gedachte, maar we weten het niet zeker. En daarom moeten we ons maar bij de feiten houden zoals ze in de Bijbel weergegeven staan. De wijzen die uit het oosten kwamen, dat wordt voorop afgebeeld. Maar we zijn op weg. En wat doen wij vaak als we op weg gaan? Nou, dan treffen we onze voorbereidingen. Wij deden in het verleden wel eens een spelletje met de kinderen onderweg. Wij gaan op weg en wat nemen we mee? En dan werd er van alles nog wat verzonnen. En onderweg kwam je dan achter dat je weer wat vergeten was. We hebben het zelfs wel eens meegemaakt dat we gingen kamperen. En toen onze buurman, die was vergeten zijn tent mee te nemen om te gaan kamperen. Nou, dat is wel heel dom. Maar goed, de wijzen, die hadden zich goed voorbereid. En wat hadden ze bij zich? Jullie weten dat vast wel. Goud, wierook en mirre. Om God, het koningskind, de eer te brengen. Maar wat hadden ze nog bij zich wat we niet kunnen zien? Geloof. Ze vertrouwden erop dat toen ze de ster zagen, dat ze ook geleid zouden worden om het koningskind te kunnen ontmoeten. Ze hadden ook daarbij het vertrouwen, de hoop om dat kind te kunnen ontmoeten. Dat zijn geloof en hoop. En bij geloof en hoop hoort ook nog liefde. Want ze kregen ook de liefde in hun hart van God om op weg te gaan en daadwerkelijk het koningskind te zoeken. Laten we zo ook deze morgen samen het kerstfeest vieren en het koningskind zoeken. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Getrouwe God, Vader in de hemel, we komen aan het begin van dit kerstfeest tot u om uw naam te danken. Te danken dat we met zoveel hier bij elkaar mogen zijn. Kinderen, maar ouders en opa's en oma's. Heer, wil u dankzeggen dat we zoals gemeente ook samen het kerstfeest van de zondagsschool mogen vieren. Maar we willen ook bidden of u hulp wilt geven. Wilt u helpen bij het opzeggen, bij het zingen, de kinderen die een instrument bespelen, maar ook de leiding die de verhalen vertellen, wilt u ook hen helpen om zo uw liefde naar ons toe te kunnen laten zien. We willen dit alles bidden in Jezus' naam alleen. Amen.
vaak op weg. Op weg naar school of weer naar huis. Soms gaan ze heel ver weg.
Ook Jozef en Maria zijn op weg.
Zij zijn op weg naar Bethlehem.
Dat had de keizer hem bevolen.
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond zich op de plaats toen Cyrenius over Syrië de stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarden haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar die Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet te minder onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg aan elkaar nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was.
En hij stuurde hen naar, naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het aan mij, zodat ik ook kom hem te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hen voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zich zij met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en vielen neer en aanbaden het. En zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar het land.
Christus moet komen, die hebben goed gelezen.
Wat Micha heeft geschreven, moet in Bethlehem wezen.
Bij de stal bleven ze staan, de ster die was er voor gegaan.
Toen gingen ze naar binnen en knielden neer. Ze legde de schenking bij Christus als Heer.
Kinderen, fijn dat jullie er zijn. Ik ben al een tijdje verkouden. Mijn stem doet het niet zo goed. Maar ik hoop dat jullie mij toch kunnen verstaan. Dieren kunnen niet praten. Toch? Heeft iemand wel eens een dier horen praten? Jij? Waar was dat? Een papegaai. Heel goed, zijn er meer mensen die een papegaai hebben horen praten? Ik ook. Want dat wilde ik net zeggen. Dieren kunnen niet, maar toch zijn er wel dieren die kunnen praten. Want wij hebben een papegaai. En hij heet Coco. En Coco die hadden we al toen we net getrouwd waren. En het grappige aan tamme papegaaien is dat je die praten kunt leren. We oefenden met hem. Eerst zeiden we hallo. En doei. Steeds uitgebreider. Coco aardappel, dan gaat het een stukje aardappel. En bijna alles wat we vaak herhaalden, ging hij nazeggen. Maar hij snapte er eigenlijk niks van. Dat hebben we een keer getest. Toen zeiden mijn vrouw en ik heel vaak tegen hem, Coco is een soepkip. En wat denk je? Na een tijdje ging hij zeggen, Coco is een soepkip. Hij bootst klanken na. Hij hoort het geluid, dat doet hij na, maar hij begrijpt niet wat hij zegt. Want dieren kunnen niet uit zichzelf praten. En toch komen wij in de Bijbel ook twee dieren tegen die kunnen praten. Maar die dieren konden ook niet uit zichzelf praten. Het eerste dier komen we al bijna aan het begin tegen. Jullie kennen hem wel. In Genesis. De slang in het paradijs. Waar die verschrikkelijke eerste zonde gebeurde. De duivel liet hier de slang praten. En daarom moest het kerst worden. Vandaag ook. Daarom moest de Heer Jezus komen naar de aarde. En Goede Vrijdag en Pasen, Pinksteren, Hemelsvaartdag. Die zijn allemaal nodig geworden doordat de duivel de slang liet spreken en de zonde in de wereld kwam. Dat was de eerste keer in de Bijbel. Het is nog een tweede keer dat er een dier spreekt in de Bijbel. Een stukje verderop in het Oude Testament, in Numeri, komen we weer een sprekend dier tegen. En deze keer is het een ezel. Er is Balak, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. Een koning van Moab, die is bang voor de Israëlieten. Want de Israëlieten willen Kanaan binnentrekken en die laat Bileam komen. Bileam is een tovenaar. En de koning die belooft hem veel geld en dan moet hij het volk gaan vervloeken. Dan zadelt hij zijn ezel en dan gaat hij op weg. Maar God die stuurt dan een engel met een lang zwaard om Bileam tegen te houden. En dan laat God de ezel spreken. Dus eerst aan het begin liet de duivel een slang spreken en hier laat God een ezel spreken. En dan zegt die ezel, want Bileam die sloeg hem, wat heb ik gedaan dat jij mij zo slaat? En dan ontstaat er een gesprek tussen Bileam en de ezel. En dan daarna dan ziet Bileam de engel ook. En dan belooft hij dat hij alleen nog het woord van God zal spreken en niet meer het woord van de koning van Moab. Hij zal niet meer vloeken. En weet je wat hij dan zegt daar boven op die bergen? Tot het volk Israël. Hij zegt er zal een ster uit Jacob komen en er zal een scepter uit Israël komen. En het plan van God met deze wereld werd daar al zichtbaar. Hier werd de komst van de Heer Jezus al beloofd. En ik hoef jullie niet te vertellen wat een ster is, die hebben jullie allemaal wel eens gezien, toch? Soms zitten mevrouw en ik in de zomer s'avonds buiten. En als het dan helder weer is, dan zegt mevrouw vaak, kijk, het steelpannetje. Er zijn een aantal sterren en die hebben dan de vorm van een steelpan. Misschien kennen jullie hem ook wel. Of de kleine beer, die is wat moeilijker te zien. En soms dan denk ik wel, als ik naar die sterren kijk s'avonds, wat is onze God machtig dat hij op de vierde dag van de schepping zoveel miljoenen sterren gemaakt heeft. En pas las ik ook ergens dat in het midden van een ster, daar kan het wel 10 miljoen graden zijn. Nou, voor de jongsten onder ons, als het in de zomer heel warm is buiten, dan is het misschien wel 35 graden. Dus 10 miljoen graden is super heet. Er zijn hele slimme mensen ook in Nederland en die bestuderen de sterren met telescopen. En zo maken ze bijvoorbeeld kaarten waar sterren en andere planeten staan en dat soort dingen. Maar zojuist is ons voorgelezen uit de Bijbel over de wijzen uit het oosten en die bestudeerden ook al de sterren. Dat is niet iets wat we alleen tegenwoordig doen, want 2000 jaar geleden in de tijd van de Bijbel gebeurde het ook al. En op een avond in het verre oosten dan zien we ze daar bezig. Een aantal mannen is zo met een telescoop de lucht aan het afturen. De hemel is vol met fonkelende sterren en lichtpuntjes. En in het westen zijn de sterren wel heel duidelijk vanavond. En dan plotseling dan schiet de arm van een van die wijze mannen naar voren. Kijk eens, die stralende ster daar in het westen, die was er de vorige keer toch niet? Dan gaan de andere mannen ook kijken en ze hoeven niet lang te zoeken. Zo'n grote, heldere en schitterende ster hebben ze nog nooit gezien. Dit is echt iets heel bijzonders. Deze wonderlijke ster die heeft iets te betekenen. En mogelijk kenden de wijzen de geschiedenissen, Paul vertelde het net al, uit het Oude Testament. Waar Bileam zei dat er een ster uit Jacob voort zou komen. En met die ster wordt ook het koningskind, de Heer Jezus, bedoeld. Hoe dan ook, de wijzen die wisten, er moet een koningskind geboren zijn. En dan gaan ze op reis naar Jeruzalem. Kamelen worden volgeladen met eten en met drinken en met alles wat nodig is voor onderweg. En ook geschenken, want wie op bezoek gaat bij een koning, die neemt geschenken mee. En dan vertrekken ze. Vinden jullie dat eigenlijk niet vreemd? Ze zien de ster. Vervolgens pakken ze gelijk hun koffers. En ze vertrekken. Geloven ze nou echt dat je door die ster kunt zien dat er een koningskind geboren is? Ze moesten heel lang reizen. Ik las in de uitleg van de Bijbel dat ze waarschijnlijk weken onderweg geweest zijn. En als ze bijvoorbeeld uit Babel kwamen, hebben ze wel 40 dagen ongeveer moeten reizen. Ik weet niet hoe lang jullie op vakantie reizen als jullie op vakantie gaan, als je wel eens op vakantie gaat. Maar ik heb nog nooit gehoord van iemand die wekenlang reist om bij zijn vakantiehuisje aan te komen. Maar ze twijfelden, ging een moment, ze gingen op weg. En dan eindelijk komen ze in de hoofdstad van Israël aan. En waar moeten ze dan zoeken? Zullen ze zich vooraf geen zorgen hebben gemaakt? Stel je voor dat jouw vader of jouw moeder vraagt om een familielid in Amerika te bezoeken. Nou, ze maken je koffer klaar, spullen, je krijgt wat zakgeld mee en ze brengen jou naar het vliegveld. Dan neem je afscheid en je vertrekt. En dan zit jij in het vliegtuig. En dan? Waar zou je dan aan denken? Over een aantal uur ga je landen in een grote stad, New York of zo. Maar je hebt geen adres gekregen. Je weet niet waar je moet zijn. Dan zit je toch niet op je gemak in het vliegtuig? Waar moet je heen? Je wilt toch weten als je geland bent waar je heen moet? Toch kunnen we in de Bijbel helemaal niks terugvinden over twijfel bij de wijzen. Ze twijfelden helemaal niet. Deze mensen, deze heidenen, die geloofden en die vertrouwden op het woord van God. Dus ze zijn op reis en als ze dan in Jeruzalem aankomen, dan gaat het praatje al heel snel rond. Heb je het al gehoord? Er is een karavaan met wijze mannen uit het oosten gekomen en ze zeggen dat er een koningskind is geboren. En Herodes, een verschrikkelijke koning, hij heeft zijn eigen vrouw en zonen en familieleden laten vermoorden, die hoort er ook van. En hij schrikt heel erg. Hij raakt in de war. Hoe kan dat nou? Een koningskind? Maar Herodes is ook slim. Een pasgeboren koning der Joden, dat moet te maken hebben met de God van de Joden. Dat weet Herodes heel goed. De Joden die verwachten immers nog de grote zoon van David, de Messias. Het staat allemaal in de boeken van de Joden. En daarom laat Herodes, hij heeft een plannetje, hij laat de schriftgeleerden en de overpriesters bij zich komen. Zeg mij waar jullie de Christus verwachten, waar die geboren zal worden. Daar hoeven ze niet lang over na te denken, die schriftgeleerden. In Bethlehem, in Juda, dat staat namelijk in Micha geschreven. En dan weet Herodes genoeg. Dan kan hij maatregelen nemen. Om te voorkomen dat het koningskind op zijn troon zal komen. Heel vriendelijk vraagt hij de wijze wanneer de ster is verschenen. Dan kan hij in ieder geval uittellen hoe oud het koningskind moet zijn. Dat moet hij weten om zijn slechte plannen te kunnen uitvoeren. En weer heel vriendelijk zegt hij daarna, ik weet wel waar jullie het kind kunnen vinden, in Bethlehem moet je zijn. Dat had hij natuurlijk gehoord van die schriftgeleerden. En als je het kind dan vindt, vertel het mij, dan kan ik ook komen om het te aanbidden. Herodes, hij, het kind aanbidden? De schriftgeleerden en de overpriesters die mogen dan weer vertrekken van Herodes. Ze pakken hun koffers en zadelen hun dieren om met de wijzen mee te reizen naar Bethlehem om het koningskind te gaan aanbidden. Staat dat er? Dat staat er helemaal niet. De schriftgeleerden weten precies waar de Christus, waar Jezus geboren zal worden. Ze wijzen de weg naar Bethlehem, je moet in Bethlehem zijn. Maar wat erg, de schriftgeleerden blijven zelf thuis. Waarom gaan ze niet mee met de wijze? En jij? Ben jij al op die weg gegaan? Nee, de Heer Jezus is niet meer als mens op de aarde. Maar hoe kun je hem toch vinden? We hebben allemaal een zondig hart. Kinderen ook. En we hebben allemaal vergeving nodig. En we kunnen de Heer Jezus vinden in het gebed, door te bidden en door te lezen in de Bijbel. En dan wil de Heer Jezus jouw vergeving van die zonde schenken. En als je hem gevonden hebt, net als de wijze, dan wil je vaak ook anderen helpen de weg te wijzen naar de Heer Jezus. Daar moet je zijn, hier moet je zijn. Dan ga je wensen dat iedereen hem vindt. En de wijzen zetten hun reis weer voort. Ze moeten dan nog ongeveer 9 kilometer naar Bethlehem. Dat is niet zo ver meer. Niemand gaat met hen mee. Zijn de andere mensen dan niet nieuwsgierig naar de pasgeboren koning der Joden? Toch laat God de wijzen niet alleen gaan. Kijk eens daar hoog in de lucht. Daar is hij weer. Er schittert een ster. Zo groot. Zo mooi en zo wonderlijk. Het is dezelfde ster als ze in het oosten hebben gezien. Ze weten het zeker. Maar nu staat de ster niet stil. Nee, God laat de ster hen voorgaan naar Bethlehem. De wijzen zochten en de Heer laat hem vinden. Hij wijst ze precies de plaats waar ze het kindje kunnen vinden. Wie zoekt, die vindt, zegt God in de Bijbel tot ons. De wijzen komen dan aan bij de stal. Ze hadden zich niet vergist. Al die moeite, de lange reis en misschien ook wel de teleurstelling toen ze in Jeruzalem aankwamen en niemand van het koningskind wist. De geheime ontmoeting met koning Herodes. Het is allemaal niet voor niets geweest. God zelf is ze voorgegaan. Nee, geen paleis of dure woning. Ze vinden Maria en het kindje. Ze vallen voor hem neer en aanbidden hem. Jezus de verlosser. Hun verlosser. Want wie gelooft, die zal behouden worden. Ook heidenen, want het waren, we weten het niet precies, maar het waren waarschijnlijk ook geen heidenen, geen joden. Voorzichtig worden alle geschenken uitgestald. Goud, veel goud. Wierook, om het koningskind eer te bewijzen. En mirre, dat is heerlijke, dure zalf. De kostbaarste geschenken die je maar kunt bedenken voor koning Jezus, voor de redder en hun heren. Die geschenken konden ze waarschijnlijk later goed gebruiken op de reis, op de vlucht naar Egypte. En dan komt de tijd dat de wijzen weer terug moeten naar het oosten. Ze hebben gezocht en ze hebben gevonden en mogen dan met blijdschap weer teruggaan naar hun land. Gaan ze terug naar Herodes? Nee, God kent Herodes' boze plannen. Hij laat de wijzen in een droom weten dat ze een andere weg terug moeten nemen. Herodes' verkeerde plannen worden in de war gestuurd. Wat kunnen wij nou van die geschiedenis leren? De Heere heeft de geboorte van zijn zoon aan herders, aan waarschijnlijk Joodse herders, bekendgemaakt. Dat weten jullie, hè? Joodse mannen. Maar de Heer Jezus zal niet alleen de Messias van het Joodse volk zijn. Hij zal ook de zaligmaker van de heidense volken zijn. En daarom stuurt God ook aan de heidenen een geboortebericht. De wijzen die kregen als het ware een geboortekaartje in de lucht. De ster was net als een geboortekaartje. Er is een koningskind geboren. En die God van de herders en van de wijzen, die leeft nog steeds. En ook voor jullie is er een geboortekaartje. Gisteren, vandaag. Hier, in de Bijbel, kunnen we lezen dat Jezus geboren is. Meestal wijst hij de weg door zijn woord, door de Bijbel of op zondag in de kerk. En als je hem zoekt, dan zul je hem vinden. De wijzen zagen zijn ster, het was voorspeld. Ze pakten hun koffer, ze gingen op reis. Kinderen, wat doe je als je een geboortekaartje krijgt? Precies, dan ga je op kraambezoek. En de vraag die ik aan jullie wil stellen, ben jij al op kraambezoek geweest? Ben jij al op reis naar de Heer Jezus?
leren ook in Jeruzalem. Wie verwachtte ook de komst van de Heer Jezus? Wie wil ook graag weten waar de wijzen waren geweest? Wie wilde niet aanbidden, maar doden?
Wie wilde geen andere koning dan alleen hijzelf? Wie was bang voor een andere koning? Wie doodde de kinderen uit Bethlehem?
Dat was koning Herodes.
Wie woont in uw hart? Wie verwacht u? Wie zocht de wijzen? En wie zoekt u? Wie kwam niet om te doden, maar zichzelf te offeren voor u?
Wie was in uw leven koning? Wie was niet bang om de strijd aan te gaan met zijn vijand de Satan? Wie gaf zich over om te sterven voor zondaren?
Is uw antwoord op alle vragen, koning Jezus?
Moeder, vandaag komen ze, hè? Ja, jongen, eet nu eerst je brood maar eens op. Zouden ze er tussen de middag al zijn? Dat denk ik niet, Rob. Het kost heel veel tijd om zo'n grote verhuiswagen goed te laden. En mag onderweg natuurlijk niets kapot gaan. Mag ik dan thuis blijven van school, bedelt Rob. Geen sprake van. Jij gaat gewoon naar school. En als je om 4 uur thuis komt, dan zullen de nieuwe buren er vast wel zijn. Ik vraag of die jongen mijn vriendje wil worden. Dat zou even leuk zijn. Weet u hoe hij heet? En hoe oud zal hij zijn? Zal hij bij mij in de klas komen te zitten of zou hij naar een andere school gaan? Rob, hou nou toch eens op met al dat vragen. Dat heb ik nou al zo vaak gezegd, dat weet ik ook allemaal niet. Ik heb hem 2 weken geleden wel eventjes met zijn vader en moeder gezien, toen hij naar het huis kwam kijken. Maar meer weet ik er niet van. Je zult geduld moeten hebben tot vanmiddag. Die dag gaat het maar slecht met Rob op school. Telkens gaan zijn gedachten naar het nieuwe huis dat naast hun boerderij is gebouwd. Als die jongen vriendje met hem wordt, dan kunnen ze fijn samen op de hooizolder spelen. Of wandelen door de bossen. Of nee, nog veel leuker, crossen met een oude fiets door het smalle kronkelpaadjes van het bos. Trekt de glimlach over het gezicht van Rob als hij daaraan denkt. Meester van Dijk die merkt het wel dat Rob helemaal niet oplet. Ja, en als hij dan met zijn nieuwe vriend door die bossen zwerft, dan zullen ze een pijl en een boog maken. En dan gaan ze op jacht en als ze dan een konijn tegenkomen, dan zullen ze hem besluipen. En dan doen ze net alsof dat het een leeuw is. Rob, vertel mij eens. Hoeveel bijbelboeken heeft het Nieuwe Testament? Klinkt opeens de stem van meester van Dijk. Rob schrik. Weg is opeens zijn leeuw. Weg is de pijlenboog. En zit hij weer in de klas bij meester van Dijk. Want die kijkt hem van onder zijn donkere wenkbrauwen aan. Ja, je zat niet op te letten. En Rob ziet wel hoe andere kinderen popelend hun vinger omhoog steken. Nou Rob, vertel het me eens. Hij weet het niet. Nou, dan luister maar eens naar Gedien. Die weet het antwoord wel. 27, meester. En vertel eens, hoe kun je dat onthouden? Nou, het Oude Testament heeft 39 boeken. En als ik dan 3 keer 9 doe, heb ik 27. Dus het Nieuwe Testament heeft dan 27 boeken. Zul je dat niet meer vergeten, Rob? En nu opletten, hoor. Anders moet je vanmiddag nablijven. Nou, daar heeft Rob geen zin in. Om 11:30, als de school uit is, is Rob als eerste van het schoolplein af met zijn fiets. Het is koud buiten. Het is de laatste week voor het kerstfeest. En straks is het fijn kerstvakantie. Dan kan hij vast wel spelen met zijn nieuwe vriendje. Ongemerkt is hij sneller gaan fietsen. Maar als hij thuis komt, is er nog steeds geen verhuiswagen. Ja, moeder had ook immers gezegd, het kan wel middag worden. En tijdens het middageten kijkt hij ook telkens naar buiten. Zullen ze er al zijn? Nee hoor, nog steeds geen Rob, of nog steeds geen buurjongetje. Moeder zegt telkens, Rob, eet toch eens door. Rob heeft geen broertjes en zusjes en zit daarom alleen met zijn vader en moeder aan de tafel. En na het eten leest vader voor uit Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Rob kent die tekst wel, hij heeft hem pas nog moeten leren voor de zondagsschool. En met dat grote licht wordt de Heer Jezus bedoeld. En als ze gedankt hebben, gaat Rob weer vlug naar buiten. Maar nog steeds is het niet te zien. Hij gaat maar weer eens naar school. Wat duurt deze middag toch lang, terwijl ze nog wel geschiedenis hebben en tekenen? Als Rob uit school thuiskomt, is inmiddels de grote rode verhuiswagen gearriveerd. En een paar mannen zijn bezig om de meubels naar binnen te sjouwen. Als Rob naast de wagen stopt, ziet hij daar opeens ook zijn nieuwe buurjongen. Een beetje voorzichtig stapt Rob met zijn fiets aan de hand naar hem toe en hij zegt: ik heet Rob, hoe heet jij? Bert, is het korte antwoord. En hij heeft blonde krullen en is iets groter. Nou, ik heet Rob en ik woon hiernaast op die boerderij. Op die boerderij? Oh, mag ik dan eens komen spelen? Ja, natuurlijk. Als je zin hebt, mag je wel gelijk meekomen. Nou, dan moet ik even aan moeder vragen hoor, is het antwoord van Bert. Gelukkig, het mag. En even later komt Bert dus bij Rob thuis. Eerst lopen ze naar Rob's slaapkamer en bewonderend kijkt Bert naar de vele jongensboeken op de plank boven zijn bed. Ik heb ook heel veel boeken, maar dat zijn andere boeken dan jou. Mag ik die van jou eens een keer lezen? Dan kun jij die van mij lenen. Oh, natuurlijk, dat is best. Maar kom, we gaan weer naar beneden, want ik wil je graag de boerderij laten zien. Ik ben nog nooit op een boerderij geweest, zegt Bert. En even later lopen ze samen door de stallen. Het is net alsof ze elkaar al jarenlang kennen. Bert ziet de schapen en de varkens. En voor het hok, waar juist de jonge biggetjes geboren zijn, blijven ze even staan. Bert vindt ze zo mooi. Maar Rob trekt hem mee naar de grote koeienstal, waar de vele koeien zomaar los mogen lopen. En er is een aparte ruimte waar gemolken wordt. En de melk, die stroomt zomaar door leidingen onder de grond naar een enorme zilverkleurige tank in een andere ruimte. Het lijkt hier wel een melkfabriek, zegt Bert. En daar moet Rob om lachen. Als ze even later weer buiten staan, horen ze hoog in de lucht een vliegtuig. Ze kunnen hem niet zien, maar hij laat een dikke witte streep achter. Die vliegt wel 10 kilometer hoog, zegt Rob. En weet je dat er mensen zijn die uit zo'n vliegtuig durven te springen? Ja, natuurlijk wel, maar dan wel met een parachute. Daar is toch niks aan? Dat zou ik ook wel willen durven hoor, zegt Bert stoer. Nou, ik niet, zegt Rob. Dat lijkt mij zo griezelig om door die lucht te zweven. Nou, zegt Bert, als ik een parachute had, dan zou ik al van die hooiberg daar af durven te springen. Zouden we geen parachute kunnen maken van plastic zakken of zo? Of van een paraplu? Zou een paraplu het houden, vraagt Bert. Maar Rob is een snelle plannenmaker. Weet je wat? We nemen gewoon 2 paraplu's. Dat is nog veel beter. Ja, maar hoe komen we aan die paraplu's? Nou, mijn vader heeft nog wel zo'n grote. Die kan ik zo wel even halen. En op de zolder ligt er ook nog wel één. Die is van mijn opa geweest. Wacht even, ik ben zo terug. Toch weet Rob wel dat het verkeerd is wat hij nu gaat doen. En vader en moeder zullen het zeker niet goed vinden. En voorzichtig sluipt hij de trap op naar boven en vindt na enig zoeken de oude paraplu. En voetje voor voetje gaat hij die trap weer af. Want de trap kraakt en anders zou moeder hem horen. En zachtjes sluipt hij even later weer naar bed toe. Nou, zullen we dan die hooiberg daar maar op klimmen? Aan de andere kant staat de ladder en Bertie heeft natuurlijk al lang spijt van wat hij gezegd heeft. Maar dat wil hij niet laten merken. En daarom klimt hij achterop de ladder op naar boven. Oh, wat staan ze hier toch hoog? En al die dingen beneden die lijken wel steeds kleiner. Zou je het nog wel durven? Rob heeft ondertussen allebei de paraplu's uitgeschoven en zegt: nou, pak eens aan, laat maar eens zien dan dat jij het durft. Je moet wel in elke hand 1 paraplu houden hoor. En dan zo je armen spreiden en dan zweef je zo naar beneden, heel langzaam. Nou, Bert heeft allang alweer spijt dat hij zo opgeschept heeft tegen Rob. Maar toch pakt hij de paraplu's en loopt mee naar de rand van het hooi. Zal hij? Hij kijkt nog eens. Oh, het is vast wel 10 meter hoog. En dan kijkt hij omhoog naar die zwarte schermen van de paraplu. Zouden ze hem houden? Ze zijn wel groot. Nou, doe dan. Spring dan. Ja, ja. Maar hij kijkt nog een keer die diepte in. Zou hij durven? Voorzichtig, voetje voor voetje, schuifelt hij verder naar de rand van het hooi. Ja, zegt Bert weer en klemt de paraplu vaster tegen zijn hand. Hij moet het maar doen. Rob ziet dat Bert twijfelt. En dan duwt hij voorzichtig met zijn schoenen tegen de hakken van Bert. Het was maar een klein duwtje. En meteen valt Bert over de rand van het hooi naar beneden. En dan gaat alles zo vlug. Bert geeft een gil en valt. En de beide paraplu's klappen meteen om. In plaats dat Bert langzaam naar beneden zou zweven, klapt hij in een vliegende vaart naar beneden in de modder. En Rob, die kan het van bovenaf van de hooiberg allemaal duidelijk zien. En naast Bert liggen de paraplu's. Maar wat is er toch met Bert gebeurd? Hij beweegt niet meer. En kijk eens naar zijn been. Die ligt zo raar scheef. Oh nee, daar komt vader de koeienstal al binnen gelopen. Gelukkig ziet hij Bert niet liggen. Of toch wel? En hij rent naar Bert toe en hij knielt bij hem neer. Dan kijkt vader om zich heen. Rob, roept hij, maar Rob die duikt weg achter de hooibalen. Vader mag hem echt nu niet zien. Rob, roept hij nog eens. En daar komt moeder ook aangelopen. Als Rob weer durft te kijken, ziet hij dat ook moeder naast Bert neerknielt. Op dat moment komt Rob weer bij en begint zachtjes te huilen. Dan zegt vader, blijf jij even hier moeder, dan zal ik de buren voorzichtig waarschuwen. Er moet een dokter komen, zegt hij, en hij kijkt naar het verzeerde been van Bert. Even later zijn de buren er al en de mannen van de verhuiswagen tillen Bert voorzichtig op. Vader houdt het gebroken been voorzichtig vast en zo dragen ze Bert naar binnen. Even later komt de auto van de dokter aanrijden en daarachter de ziekenauto. En vanuit zijn hoge uitkijkpost kan Rob alles goed zien. Het duurt maar lang voordat auto's weer verdwijnen. Eerst rijdt de ambulance weg en later de auto van de dokter. Dan klimt Rob langzaam de ladder van de hooiberg af. En hij gaat vlug naar de varkensschuur, naar de jonge biggetjes. En dan slentert hij langzaam de boerderij binnen. Waar vader en moeder nog zitten te praten. Waar ben jij geweest? Vraagt vader. In de varkensschuur, bij de biggetjes. Oh, dan weet je vast nog zeker niet dat Rob zijn been gebroken heeft. Hij is van de hooiberg afgesprongen. Zo'n domme jongen. En nu is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij had wel dood kunnen vallen. Die avond gaat vader nog even naar de buren. En daar hoort hij dat het been gebroken is en in het gips zit. Bert moet voorlopig nog wel even in het ziekenhuis blijven. Nou, Rob gaat maar vroeg naar bed, dan kan hij nog wel lezen. Zijn moeder kijkt hem eraan aan als hij vraagt of hij aan de bed mag. Ja, dat is best, zegt ze. Vergeet niet je tanden te poetsen, hè? Voor Rob in bed stapt, knielt hij neer om zijn avondgebedje te doen. Maar is dat nu wel eerlijk? Om te bidden? Och, niemand weet het immers, denkt hij eventjes. Maar de Heer in de hemel heeft alles gezien. Nou, wilt u bed weer gauw beter maken, bidt hij dan. Maar hij voelt zelf ook wel dat dat niet eerlijk is om alleen dat te bidden. En hij kruipt snel maar in bed. Verlezen komt er niet veel terecht. Slapen duurt lang voordat hij uiteindelijk slaapt. De volgende dag komen er goede berichten vanuit het ziekenhuis. Als alles goed gaat, mag Bert nog voor de kerstdagen weer thuis naar huis. Nou, daar is Rob wel blij om. Maar tegelijkertijd maakt het hem een beetje ongerust. Zou Bert weten dat hij hem van de hooiberg heeft geduwd? Oh, dan zal Rob wel nooit geen vriendje meer met hem willen worden. Wat is hij toch dom geweest? Rob heeft de paraplu gauw achter de hooiberg gestopt. Als het nu maar niet gaat regenen, want dan mist vader de paraplu's. 2 dagen voor het kerstfeest komt Bert thuis uit het ziekenhuis. De vader van Bert mag hem zelf halen met de auto. Je moet maar eens een mooi boek voor hem gaan kopen, zegt moeder. Koop maar een boek van de serie die je zelf ook hebt. Die zal Bert wel mooi vinden. Ja, maar daar heeft Rob natuurlijk helemaal niet zoveel zin in. Want dan moet hij naar Bert en hem het alles eerlijk vertellen. En dat durft hij niet. Nou, dat doe ik morgen wel hoor, probeert hij uit te stellen. Nee, Bert, vandaag. Want Bert, Rob, vandaag, want Bert komt vandaag thuis. Dat is veel leuker als je meteen iets geeft. Dan komen er bij Rob een paar tranen tevoorschijn. Wat is er? Vraagt moeder verschrikt. Het is mijn schuld, snikt Rob. Moeder trekt Rob tegen zich aan en zachtjes snikt hij verder. Het is stil in de kamer. Alleen het tikken van de ouderwetse klok verbreekt de stilte. Vertel het maar, zegt moeder dan. En met horten en stoten vertelt Rob het. Af en toe stelt moeder een vraag. En tenslotte zegt ze als Rob is uitverteld. Rob, weet je nog wat vader vorige week las? Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Aan dat licht denken wij juist met kerstfeest. Jezus, Gods Zoon, is geboren in Bethlehem. Hij wil de duisternis van onze zonden verdrijven. Ik ben blij dat je me alles verteld hebt, Rob, maar het is niet genoeg. Je bent dom geweest. Je bent niet eerlijk geweest. Want je had het gelijk moeten vertellen. Zo kun jij toch geen kerstfeest vieren met dat donkere plekje in je hart? Dat mag niet. Zullen we samen de Heere om vergeving vragen? Rob knikt. En zacht klinken de woorden van moeder. En Rob bidt met heel zijn hart mee. Mag ik nu het boek gaan kopen? Vraagt Bert. En even later gaat Bert op zijn fiets naar de boekhandel. En moeder haalt de paraplu's op. Even later staat Rob met zijn cadeau op de stoep bij de buren. En door het raam kan hij Bert al zien liggen op zijn bed. Zijn hart bonst in zijn keel en als hij aanbelt. Rob begint dan al te zwaaien. Dan is hij niet meer boos op mij, flitsen door hem heen. Dan gaat de deur open en Bert's moeder zegt blij. Dat vind ik nou leuk dat jij je buurjongen eens komt opzoeken. Geef je jas maar en loop maar gelijk door naar de kamer. Voor de gezelligheid hebben we het bed van Bert maar naar beneden gehaald. Als Rob de kamer binnenkomt, wordt hij door Bert blij begroet. Kom hier bij mij zitten. Oh, is dat voor mij? Dan ga ik het meteen uitpakken. Oh, een boek. Fijn. Dan kan ik lekker lezen. Nou jongens, ik ben er veel te druk voordat het kerstfeest is. Jullie kunnen wel even alleen zijn, hè? Dan zal ik eens kijken of ik iets lekkers kan bakken. Bert's moeder verdwijnt en dan is Rob opeens weer verlegen. Heb je veel pijn? Vraagt hij. Ja, nu niet meer. In het ziekenhuis wel, vertelt Bert. Ja, want het was mijn schuld, zegt Rob opeens. Verbaasd kijkt Bert hem aan, natuurlijk niet. Ik had er gewoon niet vanaf moeten springen. Hij weet het niet, gaat het door Rob's heen. Nou, dan zeg ik ook maar niets. Maar dan is het net alsof hij die stem van moeder weer hoort. Met zo'n donker plekje in je hart kun jij geen kerstfeest vieren. En dan vertelt hij het eerlijk. Bert, toen jij daar op het randje van de hooiberg stond, heb ik met mijn schoen een duwtje gegeven tegen jouw hakken. En toen viel jij naar beneden. Jij? Vraagt Bert verbaasd. Heb jij dat gedaan? Dan is het een poosje stil. En opeens zegt Bert, maar toch is het mijn schuld, want ik wilde stoer doen tegen jou. Ik wou jou laten zien dat ik heel veel durfde. Ik had al lang spijt van mijn opschepperij toen ik daarboven op die hooiberg stond. Wil jij mijn vriendje worden? Nou, dat laatste, dat had Rob natuurlijk niet verwacht. Maar hij zegt blij graag. Ik had geen vriendje, omdat hier in de buurt niemand van mijn leeftijd woonde. En daarom ben ik zo blij dat jullie nu zijn gekomen. Fijn. En als je straks beter bent, kunnen we vaak samen naar het bos gaan. Jammer dat je met kerstfeest niet mee kunt naar de zondagsschool. Dat is zo fijn, joh. Daar vertellen ze altijd een spannend verhaal. En dan krijgen we ook altijd wat lekkers mee. Ja, ik zat op de zondagsschool, vertelt Bert. Ja, het is jammer dat ik niet mee kan. Maar dan kun je me stoom alles straks vertellen. Ja, dat zal ik doen, antwoordt Rob. Dat zal ik zeker doen. En als Rob een uurtje later naar huis gaat, straalt zijn gezicht van blijdschap. Wat is alles fijn. Bert is niet meer boos op hem. En zijn moeder vraagt gelijk aan hem. Hoe was het met Bert? Goed, moeder. Hij heeft helemaal geen pijn meer en hij wil mijn vriendje worden. En dat boek, dat vond hij ook allemaal erg mooi. Nou, mooi Rob, maar heb je alles eerlijk verteld? Ja, moeder, dat kan hij eerlijk zeggen. En moeder, weet u wat ik nu zo jammer vind? Bert kan niet naar het kerstfeest van de zondagsschool. In de stad ging hij ook altijd naar de zondagsschool, heeft hij mij verteld. Maar kan vader Bert niet brengen met de auto? Ja, dat weet ik niet, jongen. Dat moeten zijn ouders natuurlijk ook wel goed vinden. Maar dat kunnen we wel vragen. Nou, mag ik het even gaan vragen, moeder? Vooruit, ga maar even. Het duurt toch nog maar weer eventjes voordat Rob terugkomt. Weet je wat ze gedaan hebben, zegt Rob? Ze hebben de dokter gebeld. En die vindt het goed dat Bert met de auto wordt gebracht. En Bert vindt het ook fijn. Dan kan ik dit jaar samen met mijn vriendje naar het kerstfeest van de zonderschool gaan.
nog lang niet afgelopen. Kerstfeest is niet God laatste woord. Een lange weg moest Christus lopen, op Golgotha werd hij vermoord.
De wijzen die hem schatten brachten, stonden nog maar aan het begin. Na jaren vol verstrijdend wachten, trad hij als vorst ten hemel in.
De engelenzang was geen finale, Gods zegenlied was nog niet af. Hij zou dit thema wel herhalen toen Christus opstand uitgaf.
En het is nog niet afgelopen, het beste is nog niet geweest. Hij komt terug bij verwachte hopen, dan wordt het eeuwig Christusfeest.
Jongens en meisjes, bedankt voor wat jullie hebben laten horen. En ook de jufs en de meesters van de zondagschool, dank voor deze morgen, maar ook voor alles wat jullie het afgelopen half jaar weer voor onze kinderen wilden doen. Zullen we de Heere God samen gaan danken? Heere, wij danken u dat u het volk dat in duisternis wandelt een groot licht hebt laten zien. De wijze die het geboortekaartje kregen en naar de Heer Jezus toe gingen. En we danken u, Heere, dat ook wij deze dagen het geboortekaartje hebben gekregen, mochten horen dat u, o Heer Jezus, bent gekomen om die donkere plekjes van ons hart, om al die zonde en die schuld te vergeven. We danken u dat we dat mochten horen in de verhalen. In wat de kinderen hebben opgezegd en gezongen. En we vragen van u, geef dat we het mogen bewaren in ons hart. Net zoals Maria dat deed. En dat Heer Jezus voor ons de allerbelangrijkste in ons leven is.
We danken u dat we hier mochten zijn. We bidden, Heere, om een fijne en een gezegende dag samen. Om uw zegen in deze kerstvakantie. Wees u bij ons, Heere, in alle mooie en fijne dingen. Maar ook in dat wat moeilijk en verdrietig is. En geef dat we in de duisternis van ons bestaan uw licht mogen zien en meenemen in ons hart. Dat bidden we om Jezus wil. Amen.
We gaan met elkaar tenslotte het Ere zij God zingen. Na het Ere zij God mogen de kinderen van de zondagschool nog heel eventjes gaan zitten. Jullie krijgen nog je boek. En dan mogen jullie straks door de grote groene deur naar buiten. Ook voor de andere kinderen in de kerk geef ik jullie een tip om door die deur naar buiten te gaan. Dan krijgen jullie nog wat.
Thank you.